Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg. En toen was er Patulele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek. Waarbij Molukkers centraal staan.
Lamat Malam, goedenavond. De eerste uitzending van Patulele in het nieuwe uitzendseizoen. Wat staat er op het menu? Hardlopers krijgen tips voor gezonde voeding, maar ook de antilopen komen aan hun trekken.
Ja, want er is een fotoserie in de maak over Molukkers. We hebben een gesprek met de portretfotografen. Maar we beginnen met muziek.
Jaga jaga, endo, polo, rapa, tengo. Jaga
gouden oude van Jopie Latul, de legendarische zanger uit Indonesië, die helaas op 9 september is overleden. Vandaar zijn nummer Engolari. We hebben straks aan de telefoon Noordin Patipiloi. Hij is voedingsconsulent en personal trainer bij sportschool Vondel Gym in Amsterdam. En sinds 2 weken is er een boek uitgekomen, Brandstof voor Lopers, met voedingsadviezen voor mensen die aan duursport doen. En als het goed is, hangt hij aan de telefoon. Noordin?
Ja.
Hoi, goedenavond, Noordin.
Goedenavond.
Dag, hoe gaat het?
Goed.
Ja?
Lekker avondje.
Ja, precies. Ja, ook alles goed hier. Fijn dat je in de uitzending bent. Om te beginnen heb ik eerst 3 dilemma's voor jou. Je mag maar eentje kiezen.
Okay.
Ja, dan beginnen we met Wie is de Mol of Expeditie Robinson?
Expeditie Robinson.
Expeditie Robinson. Sportvasten of intermittent vasten?
Intermittent vasten.
En de laatste, Arie Boomsma of Klaas Boomsma?
Oeh, dat is een hele moeilijke. Klaas.
Klaas? Ja, oké. Okay. Ja. En waarom toch Klaas?
Daar heb ik natuurlijk de laatste tijd wel veel mee samengewerkt. En Klaas maakt gewoon... Arie maakt ook wel goede grappen, maar Klaas die komt gewoon heel erg verrassend uit de hoek heel vaak.
Ah, oké. Okay. Dus op grond van humor gaat je voorkeur naar Klaas?
Ja. Ja, daar bent hij
het mee. Ja, precies. Goed, nou, welkom in de uitzending nogmaals, Noordin. We gaan het straks over je boek hebben. Maar we willen eerst wel iets meer weten over Noordin zelf. En hoe zag jullie gezin eruit? Je bent geboren en geboren en getogen in Amsterdam. En uit wat voor gezin kom jij?
Uit een heel liefdevol gezin. Mijn ouders, Tino en Carol en 2 zusjes. Nou, eigenlijk 1 oudere zus en 1 jongere zusje. En natuurlijk, ik kan eigenlijk niet zonder mijn oma. Dus mijn oma. En nou, we hebben natuurlijk wel een uitgebreider gezin. Maar als we het echt over het gezin zouden hebben, dan zou ik het genomen noemen. Doelde je nog op iets anders?
Nee, eigenlijk gewoon hoe zag de gezinssituatie eruit toen jullie vroeger klein waren? Dat is eigenlijk meer het idee.
Ja, gewoon een heel liefdevolle jeugd eigenlijk. En we gingen gewoon of zaterdag of zondag altijd naar oma toe, waar dan de hele familie was. Ja. En dan, dan was ooms, tantes en nichtjes en lekker eten en gezellig eigenlijk.
Alle ingrediënten voor een echte familie, zo te horen.
Lekker en te veel eten.
Ja, precies. En komt daar ook jouw... Ja, ik weet niet of je het een verslaving moet noemen, maar ik begreep dat jij ontzettend dol op eten bent. Komt het uit die tijd?
Ja, ik zou nooit een verslaving noemen. Maar inderdaad, ik ben wel echt een foodie.
Ja, precies. En heeft dat in deze coronatijd nog tot problemen voor problemen gezorgd? Of?
Nee, niet echt eigenlijk.
Nee, omdat je in deze coronatijd soms hoort van of mensen komen ontzettend veel aan of zijn ontzettend sportief geworden.
Ja.
Ik weet niet.
Ik ben er natuurlijk al jaren mee bezig, dus ik kan redelijk goed balans houden. Dat gezegd hebbende, ik heb mijn wintergewicht eigenlijk wel wat langer vastgehouden dan mijn zomer, dan dat ik echt naar mijn zomergewicht toe ben gewerkt, zeg maar.
Ja, oké. Okay.
Dus winter betekent zwaarder, dus.
Ja, in de winter ben ik meestal 2-3 kilootjes zwaarder dan in de zomer en de lente.
Ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben.
Ja, dus ik denk dat dat ook heel normaal is en dat dat prima is om te hebben, zeg maar.
Ja, precies, maar...
Sommige mensen denken dat ze op 1 gewicht moeten blijven. Maar ja, het leven varieert gewoon en dus is het helemaal niet raar als je gewicht ook varieert. Zolang je ook wel weet hoe je het er weer afkrijgt, zeg maar.
Ja, precies. En nou is er... Ja, ik weet niet of het een verschil maakt, omdat wij hebben tegenwoordig niet meer echt van die hele strenge winters.
Nee.
Is dat dan ook de bedoeling dat je dan iets minder wintergewicht hebt? Of is dat niet de juiste koppeling?
Ik zou eerder denken aan de periode waar je de meeste sociale gelegenheden hebt. En dat is voor heel veel mensen gewoon december bijvoorbeeld.
Ja.
En als je dan wat zwaarder bent, dan lijkt het mij niet heel erg.
Nee. Las ik in jouw boek ook wel een tip als je inderdaad bijvoorbeeld op zaterdag weet dat je een verjaardag hebt. Hoe je dat zonder dat je al te veel, als je helemaal uit de bocht vliegt op zaterdag, of tenminste in de hele week door, zeg maar. Hoe je dat een beetje kan voorkomen. Kan je iets zeggen over die tip?
Ja, tuurlijk. Ik noem het leren compenseren. En eigenlijk start het bij bewustzijn. Dus weten welke producten die jij lekker vindt laag in calorieën zijn. En welke producten of gerechten die jij lekker vindt hoog in calorieën zijn. Want als je dat weet, kan je strategisch gaan kiezen. En als jij weet hoe je een dag kan vullen met allemaal producten die jij lekker vindt die ook laag in calorieën zijn, dan kan je eigenlijk calorieën gaan sparen voor een dag waar jij een stuk meer gaat eten. En op die manier kan je daar balans houden.
Ja.
En dat hoeft niet over één dag te gaan, dat kan je over meerdere dagen verspreiden als je het zou willen.
Ja, precies. Dus dat betekent dat je zegt een soort weekplan moet maken als je zaterdag zeg maar dat die verjaardag of dat feest hebt. En op die manier dan, zeg maar, dat kan compenseren.
Maar dat is toch ook wat het voedingscentrum volgens mij zegt. Dat je zo'n credo. Dat je dus wel zeg maar de ene dag veel eet en dan de andere dag dan matigt. Datzelfde idee.
De balansdag.
Balansdag, ja. Dat was
het. Ja. Alleen dat moet je wel. Er zit net iets meer gedachte achter. Als je, zeg maar, de balansdag is goed. Alleen heel veel mensen zijn zich niet bewust hoe ze zo'n balansdag moeten maken, zeg maar, voor zichzelf.
Ja,
en dat is natuurlijk het belangrijkste, dat je wel weet hoe je dat dan moet invullen met eten die je ook gewoon lekker vindt.
Ja.
Want als jij tegen heug en meug een salade gaat eten, ja, dat ga je natuurlijk één keer doen en twee keer op je discipline misschien. Maar ja, dat ga je niet heel vaak doen. Dus je moet wel echt op zoek naar die producten die dan in zo'n balansdag passen, waar je ook echt van geniet.
Ja, precies, want tegen heug en meug eten, dat levert volgens mij ook stress op.
Zeker, dat moet je niet doen.
Nee, precies. Hè? Dus,
dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, daarom. Nou, nu ben jij voedingsdeskundige, voedingsconsulent en personal trainer bij Vondel Gym. Hoe ben je tot die stap gekomen?
Nou, dat was een lange tijd geleden. Toen scheurde ik mijn kruisband af bij voetbal. En zoals je weet hou ik heel erg van eten, maar ik wou niet heel erg rond worden. En dus toen heb ik aan mijn klasgenootje die heel erg met fitness bezig was, gevraagd hoe hij dat deed. En hij had me wat bronnen gegeven om te lezen. Toen ben ik ook daarna in zijn bedrijf gaan werken. Deed ik nu Personal Body Plan. En dat is dan een bedrijf dat mensen eigenlijk helpt met hun levensstijl veranderen. En ik ben eigenlijk gewoon nooit gestopt met lezen. En toen kon ik redelijk snel een 3 maanden stage lopen bij een gym en meteen aan de slag eigenlijk als personal trainer na die stage.
Ja.
Dus dat was nu 8 jaar geleden, denk ik.
Ja. En wat deed je daarvoor?
Sportmanagement en ondernemen.
En heb je de opleiding ook afgemaakt of ben je dit gaan combineren?
Ik heb de opleiding helaas niet afgemaakt.
Oh.
Ook al moet ik eerlijk zeggen dat ik er niet echt spijt van heb.
Nee, oké, het loopt uiteindelijk zoals het loopt. We gaan eigenlijk alweer naar jouw eerste muziekstuk. En we hebben gekozen voor Blow. Kan je misschien iets vertellen waarom je dit nummer gekozen hebt?
Zoals je zo meteen gaat horen, het is een nummer met heel veel energie. En ja, ik krijg er gewoon heel veel energie van. En voor bij een training of als ik door de stad aan het fietsen ben, vind ik het gewoon echt een heel fijn nummer om op te zetten eigenlijk.
Ja, goed, dan gaan we luisteren naar Blow.
Oké, top.
I feel like a winner. I feel like the one.
Dit was Blown. We kunnen hem helaas niet helemaal draaien in verband met de tijd. Maar Noordin, je gaf inderdaad aan dat dit het nummer waar jij heel veel energie van krijgt. Ik kan me ook voorstellen dat dit nummer op heel veel hardlooplijstjes, muzieklijstjes staat.
Ja, dat zou wel goed zijn in ieder geval.
Ja, ik hoor echt meteen, ik heb zelf wel hardlopen gedaan ook. Ik ben het nu weer een beetje aan het oppakken. Dan loop ik niet op muziek. Maar dit is wel een nummer inderdaad wat mensen erop kunnen zetten, denk ik. Ja, precies. We gaan even naar je boek, Brandstof voor Lopers. Hoe is het idee ontstaan om dit boek te schrijven?
Ja, ik was eigenlijk met Klaas aan het praten in de gym. Gewoon, we zagen elkaar en hij vertelde dat hij net gerend had. En omdat ik natuurlijk heel erg met voeding bezig was, vroeg ik wat hij had gegeten. En ja, toen kwam het verhaal er eigenlijk uit en zaten te praten en kwam het eigenlijk op neer dat hij niet echt met zijn voeding bezig was. Ondanks dat hij al wel 13 marathons had gerend. En dat vond ik vreemd. En toen, ja, daar begon het eigenlijk. Toen gingen we wat meer praten over of inderdaad cardioatleten überhaupt dan wel over hun voeding nadenken. En we kwamen eigenlijk een beetje tot de conclusie dat dat niet zoveel gebeurt. En toen ontstond het idee.
Ja, precies. Nou, ik herken het in die zin wel dat je vindt op internet ontzettend veel voedingstips voor duurlopers. Maar die eindigen altijd met van, maar je moet kijken wat zelf bij jezelf past. Dan denk ik, ja, daar zijn we eigenlijk weer een beetje bij terug bij af. Want daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dus en wat ik wel mooi vind van het boek is dat Klaas begint eigenlijk altijd elk hoofdstuk met een, hoe noem je dat?
Anekdote.
Ja, een anekdote over zijn eigen ervaring. En dan vul jij dat inderdaad aan met maar ook wel een beetje de theoretische achtergrond. Ben je zelf ook gaan hardlopen daardoor om even te ondervinden hoe dat dan werkt?
Ja, ik heb wel een keer hard gelopen, maar als je dit boek kan lezen. Ik ben niet echt per se. Ik vind het leuk om te rennen als ik achter een bal aan ren.
Oh ja, oké. Okay. Ja.
Dus ik moet eerlijk zeggen, als ik alleen maar aan het rennen ben, dan haal ik er niet zoveel energie uit.
Nee.
Terwijl als ik achter een bal ren, dan vind ik het superleuk. Maar ja, dus ik ben niet echt gaan rennen erdoor.
Je bent zeg maar geen ervaringsdeskundige van je eigen boek.
Nee, ja. Klopt. Ja, maar daar zijn we gelukkig ook heel eerlijk over geweest.
Ja.
Ja.
Maar Noordin, bestaat er zoiets als het ideale gewicht voor een hardloper of het ideale dieet voor een hardloper? Of dieet, nee. Ja. Niet.
Nee, ideale gewicht of ideale voedingspatronen of dieet bestaat überhaupt niet voor niemand.
Hm. Nee, precies. Dus,
er is niet een bepaald gewicht wat bij jou het perfect is.
Ja.
Nee.
Het ligt natuurlijk heel erg aan wat je doelen zijn, wat voor training je doet. Ja, en wat voor fase in je leven je bent, et cetera. Dus...
Ja, en leeftijd speelt denk ik ook een rol.
Zeker weten.
Maar dan zie je dus vaak met duurlopers, mensen die marathons en nog verder dan een marathon lopen. Dus zie je vaak met van die vieze gelzakjes en zo.
Ja.
Is dat iets wat je echt afraadt, zeg maar?
Want nee hoor, dat is voor mensen die echt ver lopen, is dat heel handig. Ja. Dat zijn eigenlijk geconcentreerde bronnen van energie, van koolhydraten, eigenlijk suiker voornamelijk. En die hebben ze gewoon nodig als je. Want je kan alleen maar een x hoeveelheid energie, snel bruikbare energie opslaan in je spieren en in je lever. En als dat op is, en dat gaat redelijk snel op, dan moet je dus dat bijvullen. En dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk doen, zoveel mogelijk als in 60 tot 90 gram per uur. Dus voor hun is dat wel echt nodig.
Ja, en Het boek staat inderdaad voor allerlei tips. Is dit ook gebaseerd, want dat heb ik niet... Ik weet niet of dat ook nog in het boek staat. Want Klaas zelf, die loopt nu op een heel volledig plantaardig idee, dieet of voeding. Maken jullie daar in het boek ook, zeg maar, ruimte voor? Of?
Nou, zeg maar, wat voornamelijk belangrijk daar is, is eigenlijk je eiwitinname. En dat kan gewoon prima op een plantaardige manier. Je moet alleen net iets meer eiwitten eten. Dus omdat er ongeveer 16% minder essentiële aminozuren, en dat zijn de bouwblokken van eiwitten, in plantaardige bronnen zitten, wil je eigenlijk net iets meer dus plantaardige eiwitbronnen consumeren. En dat is dan voornamelijk belangrijk als je aan het herstellen bent.
Ja, precies. Is dit je eerste boek trouwens?
Ja.
Zijn er al ideeën voor meerdere boeken?
Vooralsnog niet. Oh. Waarschijnlijk kijken of dit wel verkoopt.
Oh ja, weten jullie iets over de verkoopcijfers?
Nee, nog niet.
Oh, oké. Nou, het lag bij Schelte, maar waar heb ik het gehaald? En daar waren nog een enkele exemplaren, maar ik weet niet voor hoeveel exemplaren ze daar neer hadden gezet. Maakt het ook nog verschil, bijvoorbeeld in de periodes voor de Ramadan en dergelijke zaken, hoe je met je voeding omgaat? Bij het duurloop?
Wat bedoel je dan gericht?
Nou, maakt het uit als het tijdens de Ramadan, want dan heb je natuurlijk hele andere eetmomenten. En je traint daar misschien ook wel anders. Moet je daar rekening mee houden?
Oh, zeker. Ja. Wat belangrijk is dat je natuurlijk genoeg eet. En dat je enerzijds genoeg eiwitten eet om wel... Kijk, als je traint, je wordt nooit beter in een training. Je wordt altijd beter als je goed herstelt van je training.
Ja.
Dus je moet genoeg eiwitten eten na je training. En je moet ook genoeg koolhydraten weer eten om je voorraden aan te vullen. En natuurlijk ligt dat heel erg aan je doel. Kijk, als jij wil afvallen en dat is je enige doel, dan is dat veel minder belangrijk dan als jij je beste tijd wil lopen.
Oh ja.
Dus dat onderscheid moet je wel maken. Kijk, als je je beste tijd wil lopen, dan is het dus heel belangrijk dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt, dat je genoeg koolhydraten binnenkrijgt om je voorraden aan te vullen, zodat je weer een zo goed mogelijke training kan afronden de volgende dag.
Ja. Ja.
Maar als je het alleen maar doet om af te slanken, dan is het eigenlijk minder belangrijk. En dan wil je wel genoeg eiwit eten vooral, gewoon voor herstel. Maar dan is de rest gewoon net iets minder belangrijk.
Ja, precies. We zijn eigenlijk al bijna aan het einde van het gesprek. Ja. Het gaat heel snel allemaal. Heb je nog een laatste tip of advies voor duurlopers of mensen die gaan beginnen met hardlopen in combinatie met hun voeding?
Ja, en eigenlijk ook voor iedereen, want dat zei je ook, van het is heel persoonlijk. En dat heel persoonlijk stukje, dat ligt dan eigenlijk gewoon in bewustzijn. Dus hoeveel eet jij persoonlijk? En het is heel goed om bewust te zijn van welke producten jij vaak eet en welke dan hoog in calorieën zijn, welke laag in calorieën zijn. Zodat je eigenlijk je voedingspatroon goed kan inrichten. En dat is dat stukje bewustzijn. Ik denk dat dat voor iedereen heel belangrijk is in de dag van vandaag.
Ja, precies, want dan kan je het er daarna op aan instellen. Hè? Goed, nou, het boek van Noerding en Patty Pillooi en Klaas Boomsma ligt inmiddels in de winkels. En ondanks dat alle marathons voor de komende maanden zijn afgelast, is het denk ik wel een aanrader voor iedereen die sowieso met sport bezig is in combinatie met voeding. Noerden, hartstikke dank voor jou voor je gesprek hier in de studio. En heel veel succes met alles wat je verder gaat doen.
Dank je.
Oké.
Dag.
Tot ziens. Dag.
Feel me sinking deeper in your ocean. Now I know I'm too far.
Ontdekte de wereld van fotografie pas op latere leeftijd. Ze is autodidact en heeft zelf fotografie aangeleerd door veel te fotograferen en te experimenteren. Ze ontwikkelde een passie voor portretfotografie en in 2016 startte ze haar eigen bedrijf. Ze wordt gelukkig van portretten die een verhaal vertellen en waarin ze die foto kan maken die haar raakt. Op dit moment is Geri bezig met een project met als werktitel Het Molux Volk. En als het goed is, is Geri aan de lijn. Geri, ben je daar?
Ja, ik ben er. Goedenavond.
Goedenavond. Even over jou, eerst een beetje over jouzelf, want je bent autodidact. Waarom heb je ervoor gekozen om niet om autodidact te zijn? Waarom heb je geen opleiding gevolgd?
Op het moment dat ik begon met fotograferen, dat was 2012, was ik fulltime aan het werk. En eigenlijk geen tijd voor.
Ja.
En ja, met heel veel tutorials kijken en eens een keer naar een workshop. Ik had ook niet gedacht dat het deze kant uit zou gaan. Dus dan, dat heb je niet in de gaten. En op een gegeven moment ga je steeds een paar stapjes verder en... Ja, dan heb je je eigen stijl gecreëerd en dan denk ik niet meer echt dat het nodig is. Ja, misschien ook wel hoor, dat anderen dat zeggen, maar ik vind het prima zo.
Ja, want je hebt toch de stap genomen om in 2016 een eigen bedrijf te starten. Was dat niet eng?
Dat klopt. Dat was het wel in het begin. In het begin was het wel eng en ook kijken hoe dat werkt, maar... daar heb ik toch ook wel heel veel plezier van gehad. En dat heb ik nog hoor, maar ik fotografeer eigenlijk liever de projecten of de series waar mijn hart naar uitgaat dan betaalde opdrachten.
Ja, ja, ja. En laat jij je door iemand inspireren? Is er iemand die je van je zegt, een fotograaf van je zegt, nou ja, daar heb ik zoveel aan gehad?
Nee, eigenlijk niet. Er zijn zoveel goede fotografen. En van heel veel krijg ik inspiratie. Of vind ik prachtig werk. Ik vind ook zwart-wit erg mooi, zwart-wit fotografie. Terwijl ik toch zelf wel echt in kleur fotografeer. Maar niet specifiek één persoon. Maar er zijn er wel heel veel die ik heel goed vind.
Ja. Op een gegeven moment ben jij overgegaan op portretfotografie. En dat doe je heel goed, vind ik zelf. Want ik heb je website bekeken. Het ziet er heel mooi uit. Waarom heb je daarvoor gekozen?
Dat is een beetje raar gegaan eigenlijk. Ik in 2012 heb ik pas een camera gekocht. Eigenlijk min of meer omdat mijn man dat graag wilde. En dan ga je van alles fotograferen. Ik was er totaal niet mee op de hoogte. En totdat iemand, een andere fotograaf, zei... waarom ga jij geen mensen fotograferen? Je bent een mensenfotograaf.
Oh,
ja, zover was ik gewoon zelf nog niet. En die fotograaf heeft ook vanuit Zoetermeer zelfs... zijn studiolampen gebracht, zijn oudere studiolampen... met één stand licht. En daar ben ik op een gegeven moment mee gaan oefenen in een kamertje boven.
Maar,
en zo is het ontstaan.
En hoe kwam hij erop? Zag hij dat je goed, een goede techniek had? Of,
Via Facebook. Dan plaats je iets wat ik ook doodeng vond in het begin. En zo is het eigenlijk. Zo is het gegaan. Toch schijnbaar vond dat ik vaker portretten moest doen. Dan had ik ook nog wel zo'n... Ik ben helemaal nog niet zo ver en ik weet ook niet of ik dat wel wil. Maar dan ga je toch oefenen en je gaat uitproberen. Je gaat vooral veel experimenteren. En ja, net zoals ik al zeg. Ja, ik ging eigenlijk van alles fotograferen naar portret. En van portret van de buren en de buurmeisjes fotograferen naar esthetische portretten en modellen vragen. En nu vooral naar verhalend en series maken.
Ja, want nou komen we nu op jouw project waar je mee bezig bent. Het heeft als werktitel het Molux Volk. Hoe ben je op dat project gekomen?
Nou, ik werd geïnspireerd door een Amerikaanse fotografe. Die had een heel mooie serie gemaakt over het Indiaans volk. En dat was meer een niet alleen maar portretten, maar vooral verschillende beelden die één foto maakte. En dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat vond ik wel spannend. Nou, dan zit je te denken van ja, wat wil ik dan fotograferen en wie wil ik fotograferen? En ja, ik ben getrouwd met een Molukse man en mijn schoonzoon is ook van Molukse afkomst. Ik hoef eigenlijk helemaal niet zo ver te zoeken.
Dat is nooit eerder in je opgekomen.
Nee, echt niet. En terwijl ik wel heel graag andere culturen fotografeer. Ja, hij zat gewoon bij mij op de bank. zo is het gegaan. En dan denk ik, ja, ik vind het ook wel heel mooi om het volk te fotograferen. En ook andere leeftijden. Want vooral de modellen waren natuurlijk jong. En het is gewoon heel anders. En nu ga ik meer die verhalende kant op.
Ja, dat is mooi. Maar Geri, we gaan even naar de muziek luisteren. En blijf je aan de lijn nog even, hè?
Ja. Ik blijf aan de lijn.
Oké. Dit is Shallow met Lady Gaga uit de film A Star is Born. De keuze van Geri. Geri, waarom heb je dit nummer gekozen?
Nou ja, je vroeg mij om een lievelingsnummer of een mooi liedje. En deze film heb ik nog maar pas gezien. En Lady Gaga is niet echt mijn stijl muziek. Maar ik was heel erg verrast. En ik vond het een mooie film, maar ik vond het prachtige muziek. En een mooie tekst.
Ja.
Dat is het eerste wat in me opkwam.
Ja, het is wel heel anders dan anders, hè, denk ik, van Lady Gaga. Ja. We gaan nog even terug naar dat project, het Molukse Volk. Hoe ben je aan de mensen gekomen? Wat is jouw doel geweest met deze serie portretten?
Ja, het doel was in eerste instantie om portretten te maken, anders dan dat ik normaal doe met een oudere foto die vooral veel betekenis heeft voor de geportretteerde zelf. En die te combineren met het portret. En ik heb in het begin moeite gehad om mensen te vinden. En toen ben ik in contact gekomen met Melly.
En, met Jari, hè?
Ja, klopt. Dankjewel. En zij heeft mij enorm geholpen. Samen met ook Joop, die mij de laatste keer wel hier ook is geweest om op de foto te komen.
Helpt en dat is Joop Patinasserani?
Ja, klopt ook helemaal. En zij helpen mij beide. Vooral Melly heeft me heel erg geholpen aan mensen. En ik heb nu 6 personen gefotografeerd. Tweede generatie. Met dus hun met een foto van hun die veel betekenis heeft.
En dat trouwens die foto die betekenis heeft. Kan dat zijn een voorwerp, maar ook... Want ik zag ook een foto van het kamp waarin ze zijn opgegroeid. Ja. Dus dat kan van alles zijn.
Dat kan eigenlijk van alles zijn als het maar met Moluks te maken heeft. En dat het voor hun veel betekenis heeft. En nu met de 6 personen die ik gefotografeerd heb, zie je wel steeds dat het een foto is van familie. Of vooral waar mensen op staan. En dat vind ik ook heel mooi. En een paar weken geleden had ik Melly aan de telefoon. We hebben best wel regelmatig contact. En toen zei ze tegen mij, Geri, wat wil je nou precies straks met die serie? En wist jij dat volgend jaar maart, 21 maart als ik me niet vergis, is het 70 jaar Molukkers in Nederland? En ja, het was heel raar, want ik kreeg gewoon een beetje kippenvel. Want de serie was voor mij nog niet, die had nog niet helemaal een houvast. En was ook nog een beetje als los zand voor mij. Nou, toen viel gewoon het kwartje. En daar over nagedacht en ook nog wel met Melly daarover gehad. En nu wil ik naast deze 7 foto's eigenlijk van deze personen, wil ik ook heel graag 7 oudere mensen fotograferen die als puber of als kind, opgroeiend kind, op die boot hebben gezeten richting Nederland.
Dus waarom heb je voor 7 gekozen trouwens? Is dat...
Voor?
7 mensen steeds? Of?
Dat is eigenlijk ook... dat gaf Melly mij aan. Dat is een Bijbels getal. Oh. En die heeft dat een beetje ook uitgelegd. Waarom 7? Toen dacht ik, nou...
Prima. Helemaal goed.
7 of 8 of 9. Maakt niet uit. En ik vind het ook wel mooi dat daar dan ook nog iets aan vast zit. En de oudere mensen, die zou ik ook heel graag willen fotograferen. Maar dan niet bij mij in de studio, maar bij hun thuis. In verband met natuurlijk het reizen.
Ja, want de mensen zeggen van... Want je hebt het dan over mensen van 80, 90, hè?
Ja, klopt.
Daar heb je nog niemand van, zeg maar.
Nee, daar heb ik nog niemand van. En Melly en ook Joop, die kennen er wel een paar. Die zouden dat pas sinds een week is dat een beetje gaat dat lopen. Die gaan voor mij ook wel wat navragen of ze daar zin in hebben. En of ze dat willen. Ik bedoel, het zijn natuurlijk toch oudere mensen. En in verband met coronatijd. Maar ja, ik ben zelf heel voorzichtig. Ik hou afstand. Dat vind ik heel belangrijk.
Ja, natuurlijk.
Dus ik zou dat zeker met heel veel voorzichtigheid zou ik deze mensen willen gaan fotograferen. Dus het is nog niet, ik heb er nog geen 7 op het moment.
Maar Geri, dan mag je hier gewoon wel een oproep doen hoor. Als mensen, als je zegt een oproep voor de... Ja. Doe maar.
Nou ja, voor degene die dus als puber, het hoeft niet per se puber, maar toch wel echt als opgroeiend kind op de boot naar Nederland zijn gekomen. Ja, daar zoek ik toch nog een aantal mensen, mannen of vrouwen, om te fotograferen.
En dat kunnen ze dan zich aanmelden op jouw website? Kun je website nu even noemen nog?
Ja, mijn website is www.tenbroekfotografie.nl.
www.tenbroekfotografie.nl, want Geri heeft nog mensen nodig. Dus dat is wel mooi. Ja, want ik heb begrepen dat jij die expositie wil maken. Maar dat het dan een rondreizende expositie zou moeten zijn.
Ja, dat zou ik heel graag willen. Ja.
Ja, maar heb je erover gedacht om het bijvoorbeeld bij Molukse Stichtingen te doen of zo? Om het daar...
Nou, ik, Het is nog voor mij, is dit, ik ben niet heel commercieel. En exposities, dit is denk ik nog even niet zo makkelijk. Ik weet nog niet precies aan welk belletje ik moet trekken om een ingang te vinden. Om een expositie te...
Ja, dus maar daar heb je...
Het liefst...
Sorry, maar daar heb je weer Meli en Joop voor.
Ja.
Jij gaat gewoon fotograferen.
Ik ga het liefst fotograferen. En ik hoop dat zij mij daar ook nog een beetje mee kunnen helpen. En ja, mocht er iemand zijn die mij nog wat tips kan geven... of bij wie of waar, dan hoor ik dat heel graag.
Allemaal naar die website, www.tenbroek.nl.
Tenbroekfotografie.nl. Ja, op Gerrie ten Broek vinden ze me wel.
Oké. Nou Gerrie, in ieder geval hartstikke bedankt dat je even aan de lijn wilde komen. En in ieder geval heel veel succes met je project. Want we zeiden steeds het een werktitel, hè? Want pas als het project afgelopen is, dan krijgen we de echte titel te horen.
Ja, die weet ik nog niet. Vaak is dat als de serie af is, dan... dat zijn weer aparte fases om dan te vervolmaken. Maar dankjewel voor het interview.
Oké. En misschien tot een volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel, succes.
Dank je.
Dag.
Fijne avond.
Ja, dank je, dag. Mother, there's too many of you crying.
Brother, brother, brother. 25, it's gonna be a black male in a white t-shirt.
There's far too many of you dying.
14 million more
you
Americans
know
would
we've
be uninsured
got to find
next year. This deadly mass shooting
to bring some love here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Marvin Gaye, What's Going On? En hoewel het nummer echt al uit de jaren 70 stamt, blijft het actueel elke keer weer opnieuw.
Je luistert naar het programma Patulele van Radio Oras. Al jaren is journalist Jan Bekkers bezig, samen met Younous Ririmassi en Nonna Lumalesil, om de onderste steen boven te halen over de gewelddadige beëindiging van de gijzeling door Molukkers van treinpassagiers bij De Punt. Dat heeft geresulteerd in het niet mis te verstaan onderzoeksrapport Ayrmata Kebenaran en een langslepende rechtszaak waarvan op 15 en 16 februari het hoge beroep dient. Aan de telefoon is Jan Bekkers.
Okay.
Jan Bekkers, goeiedag. Kun je ons en de luisteraars nog even kort meenemen naar de voorgeschiedenis en de laatste stand van zaken?
Jawel. In 2010 kreeg ik een tip dat er een marinier zou zijn die had deelgenomen aan de actie bij De Punt. En die zei dat hij daar gemoord had. En hij wilde graag vergeving aan de Molukse president vragen. Er is een bijeenkomst geweest op het kantoor van de president samen met Frits Sahebian, de president, ik en die marinier. En zijn bekentenis was de aanleiding voor ons, Younes Ririmassa en Mama Loumaressi, om met het onderzoek te gaan beginnen. Daar zijn we in 2010 mee gestart en in 2013 hebben we ons onderzoeksrapport gepubliceerd. En dat heeft nogal wat stof op doen aan je. In ons onderzoek hebben we onomstotelijk aangetoond dat minimaal 4 van de Molukse actievoerders door mariniers in de trein geëxecuteerd zijn. Het wordt ook bevestigd door de geluidsbanden die een paar jaar geleden vrijgegeven zijn. Daar hoor je de mariniers zeggen, heb je hem al kapot geschoten? En dan zegt er eentje nee en dan hoor je een paar schoten en dan zegt hij maar nu wel. En dan wordt bij gelachen. Dus we zijn de rechtszaak gestart om gerechtigheid te krijgen voor de 4 slachtoffers. Of eigenlijk alle slachtoffers in de trein. Er waren er 8 in totaal, 2 gegijzelden. En ja, de aanval op die trein was zo absurd gewelddadig. En ja, een regelrechte poging tot moord op alle actievoerders.
Mm-hmm. En toen, wanneer ben je die rechtszaak begonnen? In welk jaar was dat ook weer? Dat is inmiddels 2 jaar geleden, meen ik?
Ik dacht in 2014.
14 al, ja.
En Younes Ririmassa en Noma Loumaressiel en Paul Roumamori waren de eerste klanten van zijn geveld. Van de advocaat. Wij hebben haar ons hele dossier overhandigd.
Lisbeth Zegveld heb jij het over, hè? De advocaat.
Ja, over Zegveld. En aan de hand van ons dossier heeft ze een aansprakelijkheidsstelling naar de staat opgesteld. Wij hebben ons best gedaan om andere families van nabestaanden erbij te betrekken. De familie de Tosea Papilaje, dat is ook gelukt. En op een gegeven moment heeft mevrouw Zegveld de eerste cliënt aan de kant gezet, gewoon uit de zaak gegooid. En wilde alleen nog maar verder gaan met de 2 zaken waarvan ze dacht dat die het meest succesvol zouden zijn.
Ja, en wat was eigenlijk het argument om met die 2 zaken door te gaan? Wat was dan precies, zeg maar, zag zij er meer heil in? Kun je dat uitleggen?
Ja, volgens mevrouw Zegveld waren dat de meest duidelijke zaken, dus de meeste kans op succes om de zaak te winnen. En aanvankelijk werden de andere families geparkeerd, zoals ze dat noemden. En die zouden weer mee gaan doen als deze 2 zaken gewonnen zouden zijn. Maar een maand later kregen ze een bericht dat ze geen cliënt meer waren van mevrouw Zegveld. En dat heeft enorm veel pijn en verdriet veroorzaakt. Want die eerste 3 cliënten waren tenslotte ook de cliënten die het hele dossier en het hele onderzoek waar de zaak op is gebaseerd aan haar overhandigd hebben.
Maar nou is het toch besloten, hè? Want dat er toch een hoog beroep komt. En dat is dan, even kijken, hoeveelste februari is dat?
15 en 16 februari.
Maar dat is namens een 3-tal nabestaanden.
Ja, 1 familie heeft daarvan zijn 2 nabestaanden die daar aangespannen hebben. En van de andere familie 1. Dus 2 families, 3 nabestaanden.
Ja. En waarom is daartoe besloten?
Hoe bedoel je?
Om toch in hoger beroep te gaan?
Nou, kijk, Zegveld, ik vind het vervelend om te zeggen, maar ze heeft echt alles verloren wat er maar te verliezen valt. Ze sprak ook de woorden tegen de rechter op de laatste zitting. Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest. Maar je hoeft er niet bij geweest te zijn om het te weten. En op verzoek van de Temerenta RMS heeft AMK een commentaar op het vonnis van de rechter geschreven, op de cruciale punten. Dat is ook goedgekeurd door de Molukse regering en dat is naar Zegveld gestuurd met de vraag om dit mee te nemen in het hoger beroep. En sinds kort blijkt dat ze ook zo'n treinstel heeft gehuurd van het Spoorwegmuseum om de reconstructie te maken en nu wel alle bewijzen die wij haar hebben overhandigd gaat gebruiken. En dat heeft ze voorheen niet gedaan.
Oké, dus jullie staan er, zou je kunnen zeggen, er beter voor dan eerst?
Wij beginnen enige hoop te krijgen, enige hoop. Het zal afhangen van het hoge beroep.
Ja.
Maar doordat ze die stukken van de RMS-levering heeft gebruikt, die wij hebben opgesteld, en de trein heeft gehuurd, dan krijgen wij weer één gang.
Ja. Ja. En de families ook?
Ja. In ieder geval de twee families die procederen.
Ja. Maar nou is het zo, de uitspraak die er komt. Stel, er is een uitspraak zeg maar ten gunste van jullie. Of misschien is die uitspraak niet helemaal wat jullie verwacht hebben. Wat voor stappen gaan jullie dan nog verder ondernemen?
Als de uitspraak ten gunste is, dan gaan we natuurlijk bestuderen of het een uitspraak is die op de waarheid gebaseerd is van wat in het vrij gebeurd is. Want je kan ook een overwinning krijgen die niet op waarheid berust is. Maar ik ga in ieder geval met een goede vriend, die militair historicus is, zijn we bezig aan een boek over de punt in de hoop dat het eind dit jaar uitkomt. En hij bekijkt het vanuit militair historisch perspectief. En ik stoot aan elkaar het onderzoek heeft gedaan. Dus brengt het juridisch traject de waarheid niet, dan zal het vanuit journalistiek historisch boek moeten komen.
Ja.
Kijk, de staat is natuurlijk enorm laf geweest. In het begin heeft ze zich op verjaring beroepen. Ze zeiden, wij hebben het niet gedaan, maar als we het gedaan hebben, is het verjaard. Nou, door ons onderzoek is die verjaring door de rechter van tafel geveegd.
Okay.
Het blijven ontkennen van de staat, ja, een pijnlijke zaak voor de Molukse gemeenschap.
Ja. Jan, we zijn eigenlijk bijna door de tijd heen, maar ik heb wel begrepen dat het mogelijk is om een livestream, kun je het volgen, hè? En dat is dan via www.rechtspraak.nl, hè? En dan een hele riedel en dan bij, even kijken, Nieuwsgerechtshof Den Haag. Dan kun je het live volgen, die 2 dagen lang.
Ja, en dat gaan we zeker doen.
Okay. Jan, hartstikke bedankt en heel veel succes.
Dankjewel.
Okay.
En jullie ook bedankt.
Ja. Okay. Tot ziens. Dag.
Je hebt geluisterd naar een uur Patulili. Vanwege corona niet live, maar wel up-to-date. Noerdin Zijn, Patti Pilohi, Geri ten Broek en Jan Bekkers, bedankt voor jullie bijdrage. Patulili werd gemaakt door Majetta Hoekom, Jacqueline Forst en Tony Mahil. Techniek Henry Kainama. Speciale dank aan Rijn Spoorman voor de montage van deze uitzending. Volgende week bij Radio Oras het programma Bunkus. Patulili is weer terug op zondag 14 maart. Tot Oras Amato!